Iedereen hartelijk welkom, in de eerste plaats hier in dit kerkgebouw en verder iedereen bij de livestream. Fijn dat u met ons mee wilt luisteren naar het woord van God. Ik heb natuurlijk regelmatig gesprekken met mensen en dan vraag ik wel eens aan mensen, doet u ook aan bijbelstudie? En dat is voor een heleboel mensen, helaas ook in de kerk, soms een wat vreemde vraag. En dat geeft natuurlijk veel te denken, dat wij de Bijbel, het boek van God, kennelijk ja, toch niet genoeg bestuderen. Ik zou u willen aanraden om allemaal elke dag daar een stukje uit te overdenken en te bestuderen. Het zijn woorden Gods die God heeft laten opschrijven om ons te onderwijzen. De Bijbel maakt wijs tot zaligheid. En daarom is het goed dat we er zijn en dat we gaan luisteren naar wat de Bijbel aan ons vertelt. We gaan eerst zingen en we doen dat een beetje zachtjes. Wat vree heeft elk die uw wet bemint, zij zullen aan geen hinderpaal zich stoten. Psalm 83, Psalm 119, het 83ste vers, 119, vers 83. We gaan weer verder met de overdenking van de brief van de apostel Paulus aan de gemeente van Efeze. En we zijn toegekomen aan Efeze 5 en daarvan het slot en dat begint bij vers 22 en dat eindigt bij vers 33. Ik lees u dat eerst voor. Gij vrouwen, wees uw eigen mannen onderdanig, gelijk de Heere. Want de man is het hoofd der vrouw, gelijk ook Christus het hoofd der gemeente is. En hij is de behouder des lichaams. Daarom gelijk de gemeente Christus onderdanig is, alzo ook de vrouwen haar eigen mannen in alles. Gij mannen, hebt uw eigen vrouwen lief, gelijk ook Christus de gemeente lief gehad heeft en zichzelf voor haar heeft overgegeven, opdat hij haar heiligen zou, haar gereinigd hebbende met het bad des waters door het woord, opdat hij haar zichzelf zou heerlijk voorstellen, een gemeente die geen vlek of rimpel heeft of iets dergelijks, maar dat zij zou heilig zijn en onberispelijk. Alzo zijn de mannen schuldig hun eigen vrouwen lief te hebben, gelijk hun eigen lichamen. Die zijn eigen vrouw lief heeft, die heeft zichzelf lief. Want niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehaat, maar hij voedt het en onderhoudt het, gelijkerwijs ook de Heere de gemeente. Want wij zijn zijn leden, wij zijn leden zijns lichaams, van zijn vlees en van zijn benen. Daarom zal een mens zijn vader en moeder verlaten en zal zijn vrouw aanhangen. En zij twee zullen tot één vlees wezen. Deze verborgenheid is groot, doch ik zeg dit ziende op Christus en op de gemeente. Zo dan ook gijlieden, elk in het bijzonder, het niegelijk hebben zijn eigen vrouw al zo lief als zichzelf, en de vrouw zie dat zij de man vrezen. Geliefden, u weet allemaal wel de betekenis van voorbeelden. Je hebt goede voorbeelden en je hebt slechte voorbeelden. Vooral voor kinderen is dat van groot belang. Goed voorbeeld zeggen we doet goed volgen. Hoe leer je een kind lopen? Nou, een kind die ziet zijn ouders lopen, zijn broertjes, zusjes en ja, langzamerhand leert hij dat ook als hij 12 of 14 maanden oud is. Hoe leer je een bepaalde techniek? Hoe krijg je iets onder de knie? Door het veel te oefenen en door iemand na te doen. Hoe bouw je ook aan een persoonlijkheid? Dat is verstandig om dan goede voorbeelden te nemen. Iemand die een lichtend licht is in uw leven en dat u kijkt hoe hij dat doet. Dus heb je bijvoorbeeld een timmerman die wordt opgeleid en die heeft een opleider en die leert hem hoe hij moet zagen, hoe hij moet timmeren enzovoorts. Metselaar hetzelfde. Voorbeelden zijn belangrijk in de praktijk, maar zijn ook belangrijk in de opvoeding. Het gaat vanavond over het huwelijksleven. En als u dan het gedeelte wat ik u heb voorgelezen overdenkt, dan is het iets heel verrassends. Iets wat we misschien vaak vergeten, maar wat bij de apostel Paulus ontzaggelijk belangrijk is. Wat is nu een voorbeeld voor een goed huwelijksleven? Misschien zegt u, dan kijk ik naar mijn ouders. Fijn dat u zulke ouders hebt die voor u een voorbeeld waren. Of dan kijk ik naar iemand uit mijn omgeving. Wat zegt Paulus vanavond? Wat zegt de Heilige Geest? En dat is het eerste en misschien wel het belangrijkste wat u vanavond bij het lezen van dit gedeelte niet mag vergeten. We lezen in vers 22, vers 23, gelijk ook Christus het hoofd der gemeente is. Kijk, zegt Paulus, dat is het voorbeeld voor mannen en vrouwen. Zullen we dat nooit vergeten? En God zijn Zoon zond naar deze wereld. Natuurlijk. Volgende week op Goede Vrijdag hopen we dat te overdenken. Dat hij tot stand heeft gebracht. Door zijn kruislijden. Dat zullen we ook nooit vergeten. dat deze heiland in alles een voorbeeld is voor zijn gemeente. En dat de apostel Paulus keer op keer benadrukt dat het goede persoonlijke leven, het goede huwelijksleven, het goede mentale zakelijke leven alleen maar tot stand kan komen in navolging van Christus. Dat in de eerste plaats bij dit gedeelte. De tweede plaats, als we dit stukje zo lezen, begint bij vers 22, gij vrouwen, dan gaat het hier in dit gedeelte, in Efeze 5, vers 22, tot het einde over het huwelijk. De gevolgen van Gods heilsboodschap voor het huwelijk. In hoofdstuk 6, de eerste verse, gaat het over het gezin. En tenslotte in hoofdstuk 6, vers 5, dan gaat het over het maatschappelijke leven. Apostel Paulus zegt, die heilsboodschap, redding door Christus heeft betekenis voor het huwelijk, voor het gezin en ook voor ons maatschappelijk leven. Die boodschap klonk daar in Egypte, in Efeze. Die boodschap heeft de Heer gegeven, ook vandaag. In de derde plaats. Is in de eerste plaats een voorbeeld, en dat is Christus. Voor het huwelijk, het gezin en ons maatschappelijk leven. In de tweede plaats, dat de apostel erop wijst dat de boodschap van Gods reddende genade betekenis heeft voor huwelijk, gezin, ja, ons hele leven beïnvloedt. In de derde plaats. Misschien denkt u, kunt u zich wel voorstellen, wat staan hier toch achterhaalde dingen in? Moderne 21ste eeuwse mensen die misschien niet naar een kerk gaan of ja, weinig in de kerk komen of weinig begrip hebben voor de kerkelijke, voor de Bijbelse boodschap. Die vinden wat hier staat maar achterhaald, de middeleeuws. Gij vrouwen, wees uw eigen mannen onderdanig gelijk de Heren. Klinkt dat ook bij u een beetje vreemd? Zo klonk het voor die mensen in Efeze niet. Wat ze hier hoorden en wat ze van de apostel Paulus onderwijs gekregen, dat hadden ze nog nooit gehoord. Dit is een tekst, gemeente, en dit is een gedeelte dat ging zo in tegen de tijdgeest van toen, dat je er verbaasd over staat. Hoe dachten die mensen in Efes eigenlijk, die naar de tempel van Diana gingen over het huwelijk? Hoe dachten ze over mannen en over vrouwen? Totaal anders dan u en ik. Ze dachten heidens. Hoe dachten heiden over mannen en vrouwen en het huwelijk? Ik zal u een zin voorlezen van een heel bekende Romeinse wijsgeer, Seneca, de opvoeder van Nero. En die verwoordt in één zin hoe nu een heiden tegen het huwelijk en hoe hij tegen mannen en vrouwen aankeek. Wat zei die Seneca? En wat dachten de mensen in Efeze? Wat was die Romeins-Griekse opvatting over mannen en vrouwen en over huwelijk? Luister. De man, zegt Seneca, is als heerser geboren. En de vrouw is geschapen om gehoorzaam te zijn. De man is de baas. En de vrouw moet gehoorzamen. Dat was de levensfilosofie, de volkspraktijk van de mensen 2000 jaar geleden. Dat werd ook door de filosofen gepropageerd. De vrouw was eigenlijk een minderwaardig wezen. En die had je nodig om nageslacht te verwekken. Maar verder, de man is er om te heersen. De vrouw is er om te gehoorzamen. Die moet je onder de duim houden. En dan komt deze brief in Efeze. In die christelijke gemeente. Weet u wat eerst al opvalt? Dat Paulus niet begint bij die mannen zoals Seneca dat net deed. De man is er om te heersen, de vrouw is er om te gehoorzamen. Maar Paulus begint bij de vrouwen. De gehuwde vrouwen. En hij heeft daar ruim aandacht voor. Terwijl hij zelf ongetrouwd was. Heeft hij heel veel aandacht voor plaats van de vrouw, de betekenis van de vrouw, ook in de christelijke gemeente, en schrijft hij in de versen 22 en 23 en 24 over de plaats van de vrouw in het huwelijk. Dat was heel anders dan wat je kon horen op de straten van Efeze. En wat je kon lezen in die boeken van Seneca en andere landen wijze lieden. Paulus heeft het huwelijk zeer hoog. Het is voor hem niet een contract zoals de Romeinen dachten. Het is voor hem een instelling Gods. En op slot komt hij daar in dit gedeelte nog eens op terug. Genesis 2. En wat zegt Paulus dan van de vrouw? De moeder in het gezin. Gij vrouwen, wees uw eigen mannen onderdanig. Eigen mannen. Kijk, het was in die Romeinse samenleving ook heel gewoon dat je de vrouw gebruikt als een gebruiksmiddel om kinderen te krijgen. En dat je naast je eigen vrouw natuurlijk ook nog wel een andere vrouw had. Second love was heel gewoon. Maar Paulus zegt, je eigen man. Eigen man, dat woord eigen komt u heel vaak tegen. Tegen de mannen zegt hij, je eigen vrouw. En dat staat eerst even voorop bij de apostel Paulus. Wat God samengevoegd heeft, scheidde de mens niet. Huwelijk heeft voor Paulus een heel heilig karakter. Zoals dat ook gelezen wordt in de boeken van het Oude Testament. Zoals de Heer Jezus dat ook heeft onderwezen. Gij vrouwen, wees uw eigen mannen. Onderdanig. Dat is wat anders als gehoorzaam. Onderdanig, en dan gaat Paulus dat invullen, hij gaat dat handen en voeten geven. En dan komt hij, ja, bij Christus. Gelijk de Heere. Verbondenheid met de Heere. Doet de Heer Jezus mee. Vrouwen, wees u mannen onderdanig, als de Heer Jezus aan zijn Vader onderdanig is. En als knecht van de Vader in deze wereld zijn opdracht heeft gedaan. En dan vertelt Paulus iets over de Heer Jezus. Van het man, het hoofd van de vrouw, een oud-testamentische gedachte. En zo ook is Christus, vers 23, het hoofd van de gemeente. En hij is de behouder van het lichaam. U moet uw man gehoorzaam zijn. Omdat hij het hoofd is. De man is het hoofd. Zoals ook Christus het hoofd is. Van zijn gemeente. Die voor zijn gemeente zorgt. Die over zijn gemeente waakt. Die zijn gemeente verlost. Redder, behouder. Daarom gelijk de gemeente Christus onderdanig is. Dat sprak natuurlijk voor de Efeziërs de geloven vanzelf. Christus was hun Heer, Christus was hun heiland. En daar waren ze aan onderdanig. Nee, geen slavendienst. Als een kind houdt van zijn ouders. Zo behoren man, vrouwen te houden van hun mannen. Dat is niet hun moeten. Dat is niet hun gehoorzamen. Dat is liefheb. Heb uw man lief. Zorg voor hem. Omring hem. Zoals de Heer Jezus voor zijn gemeente heeft gezorgd. Sta zo in het huwelijk. Paulus die schrijft hier over het principe van de plek van de vrouw in het huwelijk. Ja, maar er zijn toch, oh, daar weet Paulus ook een heleboel van dat het zo niet is zoals het hoort. In 1 Korinthe 7 schrijft hij er uitvoerig over. Maar hier schrijft hij over hoe God het heeft bedoeld. Mensen zijn niet gelijk. Een man is iets anders dan een vrouw. Een kind is weer anders dan een volwassene. Mensen zijn ongelijk. Maar ze zijn voor God wel gelijkwaardig. Niemand heeft bij God een streepje voor. Mannen niet en vrouwen niet. Maar God heeft aan de man een andere plek gegeven dan aan de vrouw. Dat geldt voor de kerk. Dat geldt voor de samenleving. Dat geldt ook in het gezin. De man is het hoofd. Zoals Christus het hoofd is. De vrouw mag aan de man, zoals Christus onderdanig is aan zijn ouders, aan zijn vader. Zo mag de vrouw onderdanig zijn in liefde aan haar man. Zullen we nou eens kijken wat Paulus tegen de mannen zegt. En dan begrijpt u alweer die benadering niet vanuit hoe de mensen erover dachten en hoe Paulus erover dacht. En nee, hoe God erover denkt. We lezen in het 25e vers. Gij mannen, hebt uw eigen vrouwen lief. Gelijk hoe Christus de gemeente lief gehad heeft. En heeft zichzelf voor haar overgegeven. Tegenover het onderdanig zijn van vers 22 plaatst Paulus het liefhebben. Op welke manier? Hoe dan liefhebben? Op de allerintiemste en de allerintenste wijze. Want Christus heeft zichzelf gegeven. Tot in de dood overgegeven. Voor zijn gemeente. Een man. Ik zeg het een beetje eenvoudig dat u het begrijpt. Gaat voor zijn eigen vrouw door het vuur. Zo lief heeft hij haar. Die neemt de eerste plaats naast de Heer in zijn leven. Zo wordt een man verbonden aan zijn vrouw. Zijn eigen vrouw. Gij mannen hebt u eigen vrouwen lief. Dus, zegt Paulus hier, niet meedoen met die gebruikelijke praktijk dat u af en toe ook andere vrouwen hebt. En niet meedoen met die gebruikelijke praktijken waarbij u uw vrouw gebruikt als een slavin, als iemand die u onder de duim denkt te moeten houden. Want dat heeft Christus ook nooit gedaan met zijn volk. Ze heeft zijn kinderen wel gewaarschuwd. Peters lief gehad. Met een onuitsprekelijke liefde. Voor hem gebeden. Gaan mannen. De vrouw lief gelijk op Christus de gemeente lief gehad heeft. Met welke bedoeling?
Nou, Paulus even verder in op het werk van Christus, op dat hij haar heiligen zou, haar gereinigd hebben met het bad des waters en des woords. Christus heeft haar gemeten, gedoopt, afgewassen. En in de tweede plaats het woord. Zijn heilsboodschap geschonken. En het woord heeft kracht gedaan. Omdat hij, dat is Christus, vers 27, zichzelf zou heerlijk voorstellen. De gemeente zonder vlek, geen vlek of rimpel hebben iets dergelijks. Maar onberispelijk en heilig zijn zo onberispelijk. Dat je vrouw, de Paulus, zo omringt. Als de Jezus zijn gemeente omringt en hij heeft alles voor zijn gemeente gegeven, het hele leven. Dat is hij gedaan, de gemeente gebouwd. De gemeente tot haar bestemming zou komen en straks, de dag van de wederkomst, zal staan zonder vlek en zonder rimpel. Heb zo ook, zegt Paulus tegen de mannen in Efeze, uw vrouwen lief, koester uw vrouw, koester uw huwelijk. En wat is dit een diep inzicht van de apostel. Wat gaat dat christelijke huwelijk ver? Nee, we gaan geen afgoderij plegen met het huwelijk, maar het is de meest intieme band die in deze weer door God zelf wordt gelegd. Waarin dat nieuwe leven gestalte krijgt. Man heeft zijn vrouw lief. Vrouw heeft haar man lief. Dat is het principe wat de apostel hier neerlegt. Het was door alle gebrokenheid heen. Ook toen in Efeze wijst de apostel op de zaligmaker. En dan trek je in vers 28 de conclusie. Alzo zijn de mannen schuldig hun eigen vrouwen lief te hebben, gelijk hun eigen lichamen. Die zijn eigen vrouw lief heeft, heeft zichzelf lief. De apostel concretiseert het nog wat verder. Nadat hij dat voorbeeld van de Heer Jezus heeft uitgelegd, als de Heer zijn gemeente lief gehad heeft, en zoals de Heer gehoorzaam is aan zijn vader, zo ook moet een man en vrouw in het huwelijk verkeren. En een man, dat is natuurlijk ook een antwoord op die geweldige losbandigheid in die wereld van toen. De man is schuldig, hij is verplicht zijn eigen vrouw lief te hebben. Gelijk zijn eigen lichaam. Die oude Griekse cultuur was een lichaamscultuur. Je zag het ook op de Olympische Spelen. Die werden meestal sporten men zonder kleren aan. En om maar veel dat lichaam te laten zien en hoe indrukwekkend dat lichaam kon zien, de spieren en de vormen van dat lichaam. Paulus bedoelt, zoals we ons lichaam lief hebben, zoals we daarvoor zorgen, zorg zo ook voor uw vrouw die de Heer u geschonken heeft. Die zijn eigen vrouw lief heeft. Heeft ook zichzelf lief. Die zijn eigen vrouw lief heeft. Paulus bedoelt, die twee zijn tot één vlees. God heeft ze samengevoegd. Die heeft daarin ook zichzelf lief. En waar had Paulus dat nu allemaal vandaan? Hoe komt Paulus nou tot deze gedachte? Natuurlijk de Heilige Geest. Maar de Efeziërs is niet het begin van de Bijbel. De Bijbel begint bij Genesis. Het staat der rechtheid. Want niemand, vers 29, heeft ooit zijn eigen vlees gehaat. Maar hij voedt het en onderhoudt het gelijkerwijs ook de Heere, de gemeente. Zo ook je eigen vrouw onderhouden, voor haar zorgen. Zoals je voor je lichaam zorgt, zo ook voor je vrouw zorgt. Je vrouw niet verstoten. Je vrouw niet alleen thuis laten zitten. Je vrouw niet met je kinderen laten zitten. Nee, mannen, U moet het samen doen en een vrouw als zwakkere vat meerdere eer geven, zegt Petrus in zijn brieven. Let er toch op. U vrouw vaak een hele zware en niet altijd eenvoudige taak heeft. Wees haar daarin tot een hand en een voet. Want wij zijn leden van zijn lichaam. En wij zijn vlees van zijn benen. Wij horen bij dat geestelijke lichaam van de Heere, zijn kerk. Dat is een verplichting die op elke gelovige ligt. Omdat hij een levend lidmaat is van de koning van de kerk. Van Christus het hoofd en van de gemeente het lichaam. Is een beeld dat de apostel ook gebruikt in de brief aan de Korintiërs. En dan gaat Paulus naar Genesis 2. Hoe komt nou dat huwelijk, wat hij hiervoor heeft getekend en waarvan hij de principes uiteenzet? Dat zijn twee woorden dus. 1. Onderdanigheid en 2. Liefde. En die twee woorden worden gerelateerd aan de persoon en het werk van de Heer Jezus, wie hij was. En waar komt dan dat huwelijk vandaan? De Romeinen zeiden, het huwelijk dat is een contract, een afspraak. Nou, een man die spreekt dan af met een andere man die wat dochters heeft. En dan zegt hij, nou, ik ben op leeftijd gekomen, ik ben 20 of 22. En ik had zo eens gedacht dat ik wel een nageslacht wil hebben. En ik zie dat u wat dochters heeft, dus die dochter, dat werd dan ook vaak door de families een beetje geregeld. En zo ontving dan iemand een vrouw. En of die twee mensen elkaar nou lief hadden, of dat dat nou bij elkaar paste. Het huwelijk was een soort instrument, een contract. En als het contract niet beviel, dan verbrak je het. Keizer Augustus was ook getrouwd, maar zijn vrouw kon geen kinderen krijgen. Dus toen nam hij afstand en toen nam hij een andere vrouw. Het huwelijk dus als een soort menselijke inzetting. En als het niet aan onze wensen beantwoordt, dan verbreken we het. Dat was de gedachte daar in Efeze. Onder de heidenen. En over die christenen die uit het heidendom kwamen. En dan gaat Paulus onderwijs geven. Op waar dat huwelijk nou echt vandaan komt. Dat komt niet uit ons hoofd en uit ons denken vandaan. Dat komt niet uit allerlei overleggingen van mensen vandaan. Daarom zal een mens zijn vader en moeder verlaten. En zal zijn vrouw aanhangen, die twee zullen tot één vlees zijn. Genesis 2. Dat komt van de goede God en schepper die reeds voor de zondeval het huwelijk aan de mensen heeft gegeven. En die daarmee zijn plan voor deze wereld gestalte wilde geven. Het huwelijk, zeggen we, is een bloem van het paradijs. En God schiep allemaal dieren. God schiep miljoenen engelen. Maar God schiep één man. En gaf maar die ene man uit zijn rib, één vrouw. En uit die twee mensen, man en vrouw, man en maninne, voor de zondeval, na de zondeval, heet de vrouw Eva. Let daarop. Die twee mensen zou het hele menselijke geslacht worden gebouwd. En zo zou dat rijk van God komen. We weten dat de zonde daartussen is gekomen. En dat God zijn grote heilsplan heeft geopenbaard. En God heeft in Genesis 2 het huwelijk ingezet. Dat komt en God vandaan. Geschenk aan die grote God. Een zondige mens. Al voor de zondeval aan het mensdom gegeven, na de zondeval aan de mensen gelaten. En deze verborgenheid, daar bedoelt Paulus mee. Het huwelijk is een relatie, een verbinding van twee mensen. En in die verbinding van twee mensen kunnen we natuurlijk spreken over het karakter van die twee mensen. We kunnen spreken over de smaken van die twee mensen. We kunnen spreken over de houding van die twee mensen. Maar in het huwelijk zijn er ook dingen die we niet kunnen beschrijven. En in een goed huwelijk zijn er ook dingen die we niet kunnen benoemen. Maar ze zijn er wel. En ik voeg er aan toe. Zolang je een goed huwelijk hebt, mis je ze niet. Als dat huwelijk bijvoorbeeld door de dood is gebroken, dan mis je het elke dag. Deze verborgenheid. Als je thuis komt en er wacht iemand op je. Als je morgens wakker wordt. En je krijgt een kus. Dat als je verdriet hebt. Er iemand is die altijd bij je blijft. Die je ondersteunt. Dat kun je niet opschrijven. Dat valt ook niet met woorden duidelijk te maken. Dat is een verborgenheid. Die iedereen die een goed huwelijk heeft mag smaken. Gods wijsheid, Gods goedheid in dat goede huwelijk. En zegt Paulus. Nog dieper. Nog meer. Gaat dat op voor die verhouding. Jezus en zijn geloofvolk. Daar kunnen we ook veel van zeggen op grond van de Bijbel. Maar er zijn elementen in die we niet meer kunnen zeggen. Die we beleven. Ik zeg dit ziende op Christus en op de gemeente. We kunnen over de trouw van de Heer Jezus spreken. Als kinderen ondervinden het. We kunnen over de opzoekende zondagsliefde van de zaligmaker nadenken. Petrus heeft het ondervonden. Toen hij zijn meester verloochend. Want de Heer zag Petrus aan. Wat dat betekend heeft. Voor Petrus laat zich niet in woorden uitdrukken. Want vandaar gaande weent hij bitterlijk. Verlaten zegt de Heer, u weet alle dingen. U weet dat ik u lief heb. De verhouding in een goed huwelijk tussen man en vrouw is een verborgenheid. Maar die verborgenheid wordt nog, krijgt nog meer handen en voeten. In de relatie tussen Christus. En zijn gelovig volk, door ik zeg dit, ziende op Christus en op de gemeente. Paulus zegt, dat geldt nu de hele kerk. We hebben de innerlijke relatie met de koning van de kerk. En dan tenslotte komt de conclusie. Zo dan ook gij, lieve gemeente in Efeze, daar in dat heidendom waar de gewone volksmentaliteit is. De man is de baas en de vrouw zit onder de duim. En is er om kinderen te verwekken en om te zorgen dat de boel op orde is. En verder niks. Nee, zegt Paulus. Zo zal het u onder u niet zijn. Ieder, elke man heeft zijn vrouw lief. Als Christus zijn kerk lief heeft. En de vrouw zie. Dat zij de man vrezen. Vrezen betekent niet dat ze doodsbang is voor die man. Maar dat ze met ontzag. Dat ze met liefde spreekt. En met liefde haar man omringt. Gemeente. Misschien bent u ongetrouwd. En hebt u het geheim van een goed huwelijk nooit ontvangen. Leer uit de schrift. Apostel Paulus was ook ongetrouwd. Gods genade was voor hem genoeg. Misschien denkt u, het staat allemaal in de Bijbel en het staat ook zo wondermooi geschreven, maar in mijn persoonlijk huwelijksleven is het anders. Het ging vanavond over de uitgangspunt. Hoe God het huwelijk heeft bedoeld. En wat daarin het voorbeeld is. Misschien is uw man of uw vrouw overleden. En werd u vanavond weer iets gewaar van het gemissen van de pijn die dat met zich meebrengt. Misschien heeft u een huwelijk wat enigszins beantwoord van wat we hier lezen. De vrouw en de man, zoals God het heeft bedoeld, dan zult u ongetwijfeld ook nog veel gebrek tegenkomen. Maar weet dat die relatie tussen Christus en zijn gemeente nimmer meer vergaat. En weet u wat het allergrootste is? Dat er eenmaal een moment komt. Dat is niet meer op deze aarde. Dat alle raadsels zijn opgelost. En de koning tot zijn gelovig volk zal zeggen dat hij zijn bruid heeft verworven zonder vlek en zonder rimpel. Dat is die plaats, de heerlijkheid. Daar zal God zijn, alles en in allen. Amen. Psalm 128, het eerste vers, u mag men zalig heten en wat daar verder volgt. In de eerste plaats heb u vragen of opmerkingen, dan kunt u die appen of mailen. In de tweede plaats, volgende week is het Goede Vrijdag, dus dan slaan we een weekje over. Over 14 dagen dus gaan we verder met Efeze 6. En tenslotte wens ik u allemaal een behouden thuiskomst en een gezegende goede avond. Allemaal graag tot ziens, ook bij de kerktelefoon, niet zwaar, maar even voor de kinderen. Wel thuis.